Goedemorgen. Wij gaan vanmorgen Gods woord openen. En dat doen wij trouwens eerst even een klein misverstand uit de wereld. Ik las op de mededelingblad dat het thema van deze ochtend zou zijn: de koning komt. Niets is minder waar. Ja, die koning komt wel. Nee, maar mijn thema, ik heb namelijk geen thema vanmorgen, want ik denk, ik kon er eigenlijk helemaal geen thema bij bedenken. Ja, dat maar geen thema. Dus, maar het laatste dus, de koning komt. Nou, ik vind het gaat over verwachting, dus het komt vast goed. Johannes, hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 11. Jezus ging naar de Olijfberg. En vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de farizeeërs een vrouw bij hem, die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg, één voor één, de oudsten het eerst. En ze lieten hem achter met de vrouw, die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Beste broers en zusters, hoe vaak gebeurt het ons dat we in ons leven iets meemaken wat we het liefst onder de pet schuiven, onder de pet houden. We praten er liever niet meer over. De afgelopen week, en ik wil niet zeggen dat het toevallig is, maar de afgelopen week ben ik 3 mensen tegengekomen die iets hebben meegemaakt waar ze eigenlijk niet over willen en kunnen praten. Belevenissen die, als je erop terugkijkt, zo verschrikkelijk zijn dat ze er eigenlijk onmogelijk over kunnen spreken. Belevenissen die aangrijpend zijn. Belevenissen die als het ware je de keel dichtdrukken. Je de macht ontnemen om erover te praten. En weet u, het is juist zo belangrijk om over die dingen te praten. Welke diepe indruk het op jouw leven heeft gemaakt. Wat mij opvalt is dat wanneer er dingen gebeuren in het leven die moeilijk zijn en die pijnlijk zijn, dat juist die verhalen zo lang onder de pet blijven. Die verhalen blijven zo lang verborgen. En ik vraag me dan af, waarom? Misschien wel uit angst om anderen te beschadigen. Misschien wel uit angst om jezelf te beschadigen. Doordat je het niet meer onder controle hebt. Je hebt je emoties heb je niet meer onder controle. Misschien wel uit angst dat je gewoon niet geloofd wordt. Er komen verhalen naar boven van dingen die jaren geleden gebeurd zijn. Of het zijn verhalen van dingen die net gebeurd zijn. En misschien stond je er wel na en je keek ernaar. En eerlijk gezegd, ik begrijp dat wel. Wanneer je heftige dingen in je leven, wanneer we heftige dingen in ons leven meemaken, en dat kan van alles zijn. Wanneer in je omgeving moeilijke dingen gebeuren, misschien wel dingen die je zelf doet waarvoor je je ongelooflijk schaamt en waar je enorm veel spijt van hebt, dan kunnen we denk ik met elkaar het makkelijkste doen alsof er niets gebeurd is. Je probeert het gewoon weg te stoppen. En al die verhalen blijken weer dat schuld en schaamte een enorme rol gaan spelen in die verhalen. En dat is begrijpelijk. Maar dan dat gevoel. Wanneer je dingen van binnen wegstopt, dan komt daar een bepaald gevoel naar boven. Alsof je een bal, alsof je een skippiebal onder water moet drukken. Een skippiebal vol emoties die je onder water moet drukken. Als het maar niet gezien wordt. Als het maar onder de oppervlakte blijft. Dan is het er gewoon niet. Maar als je in zo'n situatie zit en je moet zo'n skippiebal vol emoties onder water houden, dan moet je eens opletten hoe vermoeiend op dat is. Het is ontzettend moeilijk om steeds al die emoties in bedwang te houden, die eigenlijk wel naar boven willen komen. Allerlei gevoelens, gevoelens van schaamte, gevoelens van schuld, gevoelens van boosheid, gevoelens van onmacht. Je houdt het onder de pet. Omdat je misschien wel de vraag hebt, wie kan mij helpen? Ze zien me aankomen. Waar kan ik heen met mijn verhaal? Waar kan ik terecht? En als we niet oppassen, dan ontstaat er diep binnen in ons een soort van aanklacht. Allerlei schuldgevoelens, allerlei beschuldigingen naar jezelf toe. En langzamerhand kwijn je weg in een idee dat het wellicht allemaal jouw schuld is. En ik moest denken aan het verhaal wat we zojuist hebben gelezen. Ik heb een poging gedaan om me te verplaatsen, om me in te denken in die vrouw en hoe die zich voelde. En als we het verhaal zo lezen, zoals het er staat, dan moeten we erkennen dat deze vrouw niet zozeer slachtoffer is van iets wat ze onder de pet wil houden. Het is anders. Ze is bijvoorbeeld niet seksueel misbruikt of zo wat ze onder de pet wil houden. Er is niet iets in haar leven gebeurd waarvan het heel schokkend is. Nee, ze doet iets wat ze heel graag onder de pet wil houden omdat ze het stiekem doet. Er staat, ze pleegt overspel. En dat valt niet goed te praten. En in het verhaal wordt dat ook niet goed gepraat. Maar wat er wel gebeurt is dat, kunnen we ons eigenlijk niet voorstellen. Wanneer we het verhaal lezen, dan bevinden wij ons in een andere tijd. We bevinden ons in een andere cultuur. We bevinden ons in een andere periode. Een heel andere tijd. En toch kunnen wij, denk ik, uit dit verhaal heel veel leren. Deze vrouw, en moet zich voor, ik ben een beelddenker, en deze vrouw die wordt meegenomen door een groep mannen. Nee, het zijn niet zomaar mannen, het zijn Farizeeën, het zijn vooraanstaande mannen. Farizeeën en schriftgeleerden. En ze nemen deze vrouw mee door de straten van Jeruzalem. En ik zie haar lopen en ik zie die mensen meelopen. En ze brengen haar naar het plein. Want op dat plein gebeurt iets. Het is druk op het plein. En er zijn allerlei mensen op het plein. En waarom is het zo druk op dat plein? Omdat Jezus op dat plein is. Jezus is op het plein en daar is het druk. Jezus is daar en die vertelt over God en over zijn vader. En die vrouw wordt voor Jezus neergezet. En je hoorde de beschuldigingen. We hebben haar betrapt op overspel. En het bijzondere van het verhaal is, met wie ze betrapt is, wordt niet genoemd. Die is er ook niet bij. Ze is helemaal alleen. Ze is kwetsbaar. En deze vrouw die is niet dom en die voelt de bui echt wel hangen. Deze vrouw weet heus wel wat de wetgeving is. Overspel is niet goed. Toen niet, vandaag niet, nooit niet. Maar je kunt vandaag de dag niet met zo'n vrouw naar een rechter gaan om schuldig bevonden te worden. Wij kennen dat niet. In de tijd van Johannes kon dat wel. En de straf was zeker niet mals. Stenigen. En stenigen overleefde je niet. Dus wat moest ze doen? De aanklacht klonk en ze kon zichzelf niet verdedigen. Dat kon ze niet. Ze was namelijk op overspel betrapt. Ze kon roepen om genade, maar niemand zou naar haar luisteren. Wie zou het voor haar opnemen? En dan is er één die bukt. Hij bukt zich En dat is Jezus. Tussen al die mensen die daar staan, bukt Jezus zich. Hij gaat lager dan de Farizeeërs. Hij gaat lager dan de schriftgeleerden. Hij bukt zich lager dan die vrouw. Hij bukt zich. Hij bukt zich zoals hij zich wel vaker heeft gebukt. Hij bukte om de voeten van de discipelen te wassen. Hij bukte om kinderen op te tillen om ze te zegenen. Hij bukte om Petrus uit het water op te lichten en hem weer op het water te zetten. Hij bukte om te bidden in de tuin, vlak voordat hij veroordeeld werd. Hij bukte toen de Romeinse soldaat hem geeselde. En hij bukte om zijn kruis te dragen. En nu bukt hij zich voor deze vrouw om iets te schrijven in het zand. En wat hij schrijft, dat staat er niet. Dus dat is ook niet belangrijk. Maar het gaat over het effect. Want terwijl hij zich bukt en iets in het zand schrijft, zijn alle ogen op hem gericht en niet meer op die vrouw. Ze kijken naar hem en hij blijft gebukt, zodat de mannen maar aan blijven dringen. En dan staat hij op, niet om te preken. Niet om onderwijs te geven. Nee, hij staat op omwille van de vrouw. Hij komt tussen de mannen en tussen de vrouw in te staan. En dan zegt Jezus, naar mijn gevoel, iets briljants. Jezus weet ook wat de wet van Mozes zegt. Zij moet worden gestenigd. En wat zegt Jezus? Oké, jongens, pak allemaal maar een steen en stel je maar op in rijen. Pak maar een steen en stenig haar. Maar laten we één ding afspreken. Degene die zonder zonden is, die gooit de eerste steen. En één voor één laten ze hun steen vallen. En druipen ze af met de staart tussen de benen. Ze beseffen heel goed dat er niemand is die zonder zonden is. In het hele gezelschap was slechts één. Er was één die zonder zonden was. En dat was Jezus zelf. Jezus was de enige die had mogen gooien. Jezus was de man zonder zonde. En dan blijft Jezus daarover, alleen met die vrouw, op dat grote plein. En dan spreekt hij de vrouw aan en zegt, niemand heeft je veroordeeld. Nee, Heer, zegt ze, niemand. En dan zegt Jezus ook, ik veroordeel je niet. Ga naar huis en zondig niet meer. Jezus heeft op die dag het leven van die vrouw gered. Haar uren waren geteld. Hij redde haar leven en hij bevrijdde haar van haar schuld. De aanklagers dropen af. Weet je, jij en ik, wij hebben in ons leven te maken met een aanklager. Soms kun je er midden in de nacht wakker van worden. Met stemmen die zeggen, het wordt helemaal niets met jou. Weet je wel wat je gedaan hebt? Of wat jou is overkomen, dat zal je hele leven wel bij je blijven. Je voelt de pijn. Je voelt de skippiebal met emoties die jij onder water moet houden. Het zijn de woorden van onze aanklager. De aanklager die jou en mij vertelt dat het allemaal onze eigen schuld is. Je deugt niet. Je zal wel nooit veranderen. Je hebt voor altijd gefaald. Het kunnen woorden zijn die in je hoofd vast gaan zitten. Het kunnen woorden zijn van vrienden die oude koeien uit de sloot halen. Het kunnen woorden zijn van leerkrachten die zeggen, joh, met jou wordt er toch nooit wat. Het kunnen woorden zijn van je ouders die zeggen, wanneer word jij eens volwassen? Het kunnen woorden zijn van een predikant die alleen maar schuld preekt en nooit preekt over genade. Woorden die gaan malen in je denkhoofd en die je naar beneden halen als een baksteen. En wat doe je er tegen? Want eigenlijk is het gewoon waar wat de aanklager zegt. Je bent niet volmaakt. Je hebt fouten gemaakt. En waar kun je heen? En wie neemt het voor jou op? Het zijn woorden van de aanklager. Het zijn woorden van Satan zelf. Maar er is er een die heeft zich gebukt. Jezus, de Zoon van God, hij bukte zich. En hij maakte zich zo klein dat hij werd geboren in een stal. Hij maakte zich zo klein dat hij kon neergelegd worden in een kribbe. Hij bukte zich, zodat hij een vriend kon worden van hoeren en van dieven. Hij bukte zich om bespuugd te worden, vals beschuldigd te worden, gemarteld te worden. En hij bukte zich om uiteindelijk gekruisigd te worden. Hij bukte zich tot in het graf. Maar nadat hij zich had gebukt, stond hij op. Hij stond op uit de dood met het gezicht naar de aanklager. Hij stond op en nam het op voor de vrouw. En zoals hij het opnam voor de vrouw, zo neemt hij het op voor jou en voor mij, elke dag opnieuw. Hij neemt het voor ons op en zegt, geef die schuld maar aan mij. De vraag deze ochtend is, naar wie luisteren wij eigenlijk? Luisteren we naar onze aanklager of luisteren we naar onze advocaat? Er is iemand die continu jou vertelt wat je fout hebt gedaan. Er is continu iemand die jou erop wijst wat er speelt in je leven, wat niet goed is. En wie weet zeg je wel, het is mijn lot en ik moet het mijn hele leven maar meedragen. Waar luister je naar? Naar je aanklager of naar je advocaat? Jezus zegt, ik pleit je vrij. Want ik ken niet alleen jouw heden, ik ken jouw verleden, ik ken jouw toekomst. En ik heb een toekomst van hoop voor jou. Ik wil je vergeven, daar waar je schuld hebt. Ik ga je vergeven, daar waar je schuld krijgt. Ik ga je vergeven daar waar je schuld beleidt. Er is een nieuw leven. In Romeinen 8 vers 1 staat, dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Het is vandaag eerste advent, de eerste kaars brandt. Ten teken van verwachting. En ik heb mij afgevraagd, wat verwachten wij eigenlijk allemaal nog? Wat verwachten wij? Vol verwachting klopt ons aan. Hoe vaak heb ik het de afgelopen dagen niet gehoord dat kinderen het toezongen? Sinterklaas, we verwachten. Kinderen verwachten iets. Vol verwachting blijf ik uitzien naar die dag die dagen zal. Dat de heiland op de wolk om weer komt met bazuingeschal. Dat is onze verwachting. Is de verwachting dat je het lef hebt om je aanklager buiten de deur te zetten? Is de verwachting dat je frank en vrij naar Jezus kunt? Advent is een tijd van verwachting, maar ook van vertrouwen. Vertrouwen dat Jezus zijn komst nabij is. Vertrouwen dat zijn lijden en zijn sterven en zijn opstanding niet voor niets is geweest. Dat mogen wij vertrouwen. Zijn opstanding uit de dood is voor jou en voor mij geweest. Verwachten we dat? Vertrouwen we dat? En als we dat doen, dan wens ik u allen een geweldige adventstijd. Amen.